Ik denk aan enkele versen uit het boek Numeri. Numeri hoofdstuk 2. Het lijkt me goed dat we uit hoofdstuk 1 het eerste vers lezen. Voorts sprak de Heere tot Mozes in de woestijn van Sinai, in de tent der samenkomst, op de eerste der tweede maand in het tweede jaar, nadat zij uit Egypteland uitgetogen waren, zeggende. Dan het hoofdstuk 2, vanaf het eerste vers. En de Heere sprak tot Mozes en tot de Aaron, zeggende. De kinderen Israël zullen zich legeren en ieder onder zijn banier naar de tekenen van het huis hunner vaderen. Rondom tegenover de tent der samenkomst zullen zij zich legeren. Die zich nu legeren zullen oostwaarts tegen de opgang zal zijn de banier des legers van Juda naar hun heren. En na Hesson, de zoon van Abinadab, zal de overste der zonen van Juda zijn. Zijn heer nu en zijn getelden waren 74.600. En nevens hem zal zich legeren de stam van Issachar. En Netanael, de zoon van Suar, zal de overste der zonen van Issachar zijn. Zijn heer nu en zijn getelden waren 54.400. Daartoe de stam van Zebulon en Heliab, de zoon van Helon, zal de overste der zonen van Zebulon zijn. Zijn heer nu en zijn getelden waren 57.400. Al de getelden des legers van Juda waren 186.400 naar hun heren. Ze zullen vooraan optrekken. Vers 17. Daarna zal de tent der samenkomst optrekken naar het leger der Levieten in het midden van de legers. Gelijk als ze zich legeren zullen, alzo zullen zij optrekken en iegelijk aan zijn plaats naar hun banieren. De banier des legers van Ephraim naar hun heren zal tegen het westen zijn. En Elisama, de zoon van Amihud, zal de overste der zonen van Ephraim zijn. Zijn heer nu en zijn getelden waren 40.500. En nevens hem de stam van Manasse. En Gamaliel, de zoon van Pedasur, zal de overste van de zonen van Manasse zijn. Zijn heer nu en zijn getelden waren 32.200. Daartoe de stam van Benjamin. En Abidan, de zoon van Gideoni, zal de overste der zonen van Benjamin zijn. Zijn heer nu en zijn getelden waren 35.400. Al de getelden in het leger van Ephraim waren 108.100 naar hun heren. En ze zullen de derde optrekken. Vers 34. En de kinderen Israëls deden naar alles wat de Heere Mozes geboden had. Zo legerden zij zich naar hun banieren. En zo trokken zij op, en iegelijk naar zijn geslachten, naar het huis zijner vaderen. We hebben met elkaar in het eerste lied onze geloofszekerheid tot uitdrukking gebracht. Tot u, Heer Jezus, voert mijn baan. We kennen onze toekomst. We weten de plaats. We weten het einddoel. Maar vooral ook, we weten de persoon die we daar zullen aantreffen. De Heer Jezus. En op weg daarnaartoe hebben we nog een reis te gaan. Een reis waarvan we gezongen hebben in het derde vers van het eerste lied dat we hebben gezongen, lied 2. Met u zet ik door niets gestoord in deze woestijn mijn wandel voort. En aan dit gebed, o Heer, geef toch dit ene mij, dat ik steeds wandel aan uw zij. En het is vooral dit gebed wat mij deed denken aan nummer 2. O Heer, geef toch dit ene mij, dat ik steeds wandel aan uw zij. Lied 2 is in de ik-vorm, enkelvoud. Maar mijn gedachten gaan eigenlijk meer uit naar niet zozeer onze persoonlijke wandel, hoe belangrijk die ook is, maar meer onze gemeenschappelijke wandel in deze wereld, die in de Bijbel wordt voorgesteld als een woestijn, en waarvan wij ook gemeenschappelijk het einddoel weten. We weten immers dat we niet alleen in de hemel zullen zijn, niet persoonlijk alleen van de Heer Jezus zullen genieten, maar dat we er samen zullen zijn als zijn bruid, samengesteld uit alle gelovigen, van alle die hem als heiland en heer kennen. Hier in boek Numeri vinden we het volk van Israël. Het volk. Het volk dat iets groots heeft meegemaakt. Volk dat heeft mogen zien hoe God hen gered en verlost heeft uit de macht van de vijand. Hoe God het paaslam gebruikt heeft om hen zelf te beschermen tegen de toorn van een heilige God die zij evenzeer verdiend hadden als de Egyptenaren. Ze hebben mogen zien hoe God hen gebracht heeft uit Egypte door de Rode Zee in de woestijn op grond van het bloed en van de dood van het paaslam. Waarbij wij natuurlijk denken aan de kostbare persoon van de Heer Jezus, op grond van wiens bloed en dood wij verlost zijn uit de macht van onze vijand, uit de macht van Satan, van zonde en van dood. En wij bevinden ons aan de andere kant van de Rode Zee, en we kunnen het lied van de overwinning en van de verlossing zingen met nog veel meer inhoud, met nog veel meer inzicht, als de Israëlieten dat deden in navolging van Mozes. En zo vinden we het volk van Israël, een verlost volk, hier in het boek Numeri, in de woestijn. En God gaat tot hen spreken. Ik heb vers 1 van hoofdstuk 1 erbij gelezen, omdat juist dit vers duidelijk aangeeft, ten eerste dat het volk zich in de woestijn bevindt. Voorts sprak de Heer tot Mozes in de woestijn van Sinai. En de rest van het boek Numeri laat zien hoe ze in de woestijn gereisd hebben. Maar ten tweede, en daar dacht ik vooral aan, het eerste vers laat ons zien vanuit welke plaats God met het volk sprak. Namelijk vanuit de tent der samenkomst. En het is denk ik voor ons, wanneer we ons bezighouden met de gemeenschappelijke reis in de woestijn, heel belangrijk om telkens weer te beseffen dat in het boek Numeri God elke keer weer vanuit de tent der samenkomst zich richt tot het volk. En dat vinden we ook bijzonder benadrukt in hoofdstuk 2. Waar het onderwerp aan de orde is van de legering van de stammen. Van de volgorde waarin de stammen van Israël zich moesten legeren rondom de tent der samenkomst. De tent der samenkomst was het middelpunt van de orde die God hier aangeeft in hoofdstuk 2. En dezelfde tent der samenkomst was ook het middelpunt wanneer zij op weg gingen. In vers 17 hebben we dat gelezen, dat het optrekken onmiddellijk in verband staat met de plaats van de tent der samenkomst in het midden van de legers. De tent der samenkomst is als het ware het middelpunt wanneer ze optrekken. Wanneer ze legeren, wanneer ze rusten of wanneer ze optrekken. De tent der samenkomst is steeds uitgangspunt. Is steeds daarmee verbonden. En wanneer wij in het Oude Testament lezen van de tent der samenkomst, Dat kan het niet anders zijn dat onze gedachten gaan uit naar de plaats die God ons vandaag gegeven heeft. Daar waar twee of drie samenkomen tot de naam van de Heer Jezus. En waar Hij in het midden is. En waar Hij wil dat de zijnen samenkomen tot aanbidding, tot lofprijzing. Ten tweede om naar zijn woord te luisteren. En ook om te bidden. En ook om zijn woord samen te overdenken. Maar we hebben in de afgelopen dagen op de conferentie ook gedacht aan de tent der samenkomst, aan het tempel, die volgt op de tent, op de tabernakel, als een plaats van rust. Als een plaats van rust voor God. God die onmiddellijk nadat het volk verlost was uit Egypte, het volk duidelijk maakte dat hij wilde wonen te midden van het volk. En dat is een plaats van rust. We weten, we hebben daar ook aan gedacht de afgelopen dagen, dat door het gedrag van het volk het niet werkelijk een plaats van rust voor God kon zijn. Maar dat in de persoon van de Heer Jezus er werkelijk rust is gebracht. Hij in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij. Is het rustpunt ook voor ons. De tent der samenkomst spreekt ons van een plaats van rust en van vrede. Van eeuwige rust en van eeuwige vrede. Eens en voor altijd gevestigd in onze harten reeds hier op aarde. Door het werk van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. En rondom hem mogen we samenkomen. Maar wanneer we gemeenschappelijk onderweg zijn, dan mogen we ook steeds weer die plaats waar we samenkomen rondom hem ons in herinnering brengen als een soort startpunt. Het is niet voor niets dat de broodbreking plaatsvindt op de eerste dag van de week. We hebben vanmorgen Handelingen 20 vers 7 gelezen. In Israël was de Sabbat de belangrijke dag. De laatste dag van de week, de zevende dag. Ze moesten eerst werken. En als ze 6 dagen gewerkt hadden, kregen ze 1 dag rust. En dan weer werken. En dan 1 dag rust. Voor ons christenen is het net andersom. Voor ons is de 8e dag, of zo wilt, de eerste dag van de week, is het startpunt van ons christelijk leven. Het is de dag van rust. Het is de dag die spreekt van de rust die de Heer Jezus tot stand gebracht heeft. Het is de dag waar we elke keer weer, die ons herinneren, dat we elke keer weer opnieuw ons christelijke wandel, onze gemeenschappelijke wandel, mogen beginnen met de Heer Jezus. Dat is het startpunt. Gelukkig is dat het startpunt. Alle rust en vrede vinden we persoonlijk en gemeenschappelijk met hem. En na elke zondag als het ware gaan we weer een nieuwe week in tot de volgende zondag die ons opnieuw gemeenschappelijk, als we tot zijn naam samenkomen, herinneren aan hem als de ware rust en vrede. En we gaan weer een nieuwe week in. En zo van de ene week naar de andere week verloopt ons christelijk leven. Waarbij we kunnen denken aan het feest van de ongezuurde broden. Van de ene week naar de andere. Maar altijd verbonden met de persoon van de Heer Jezus. En de tent der samenkomst ontleende immers ook zijn belangrijkheid aan de ark. De plaats die God zich had uitgekozen als zijn woonplaats. We hebben eraan gedacht dat de ark een schitterend beeld is van de persoon van de Heer Jezus. God en mens in één persoon. En het is altijd in verbinding met hem dat wij wandelen. Persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. Het is in verbinding met de Heer Jezus dat wij door deze woestijn onze weg gaan. En nog eens, het is goed om ons eraan te herinneren, ik denk ook voor jonge mensen en kinderen, dat in het Oude Testament de woestijn voor het volk van God altijd een beeld is van deze wereld. Ergens heeft een broeder een keer gezegd of geschreven, in de woestijn vind je maar 2 dingen. God en zand. En het is God die in de woestijn wil voorzien in alles wat wij nodig hebben. Al de dingen waarvan ook wij gezongen hebben in lied 37. Ook in lied 2. Want de woestijnreis houdt vaak in beproeving en zorg en lijden. Het is niet makkelijk om in de woestijn te reizen. Er is gebrek aan heel veel dingen die we in natuurlijk opzicht nodig hebben. Zodat eigenlijk alleen maar mensen daar kunnen wonen die de woestijn goed kennen, die weten waar de waterbronnen zijn. En die dan ook het leven in de woestijn kunnen overleven. Maar als u en mij in de woestijn zouden plaatsen, dan zou het denk ik niet lang duren of we zouden omkomen van dorst. Maar deze geestelijke woestijn, waar wij mee te maken hebben, waardoorheen wij reizen, daarin hebben wij alle bronnen ontvangen, alle voorzieningen ontvangen die wij nodig hebben. En dat zullen we ook wel zien in de versen die we nog met elkaar overdenken. Dat God in alles heeft voorzien. Wat vers 2 betreft wil ik nog wijzen op het feit dat de kinderen Israëls zich zullen legeren en ieder onder zijn banier. En het wordt in hoofdstuk 34 ook nog een keer herhaald. Zo legerden zij zich naar hun banieren. Wat in hoofdstuk 2 vers 2 wordt voorgeschreven, dat wordt in hoofdstuk 34 ook gedaan. En het woord banier herinnert ons toch opnieuw aan de persoon van de Heer Jezus en wel in het bijzonder aan zijn liefde. We vinden het woord banier in het boek Hooglied. En daar wordt het woord in het bijzonder gebruikt in verbinding met de liefde. In verbinding met de liefde van de bruidegom. Het herinnert ons aan de liefde van de Heer Jezus. Laten we het vers lezen met elkaar. Hooglied 2 vers 4, waar de bruid haar verlangen uitspreekt en van de bruidegom zegt in vers 4 van hoofdstuk 2 van het boek Hooglied: hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. De liefde is zijn banier over mij. We zijn geroepen om in onze gemeenschappelijke wandel in de woestijn ons te legeren bij de banier. Niet meer zo de banier, maar een ieder onder zijn banier. Het is een banier die men kent. Er is niet een algemene omschrijving, en ieder onder een banier, maar ieder onder zijn banier. Zoals later gezegd wordt, en eigenlijk aan zijn plaats, in vers 17. En eigenlijk naar zijn plaats, naar hun banieren. Als God hier voorschrijft op welke orde de stammen moeten optrekken, daar komen we ook nog op terug, hoe belangrijk het is om die orde te zien. Als God voorschrijft in wat voor orde zij moeten optrekken, dan is het eerste waar hij op wijst, dat is de banier. En dat noemt hij zijn banier en hun banier. Met andere woorden, ze weten heel goed dat ze met die banier verbonden zijn. Het zij persoonlijk, het zij gemeenschappelijk, als stam. Die banier heeft in wat te zeggen. Zijn banier, hun banier. En zo mogen wij het zeggen van de Heer Jezus. Mijn banier. En gemeenschappelijk, onze banier. En dat in verbinding met de gedachte die we gevonden hebben in het Hooglied, dat het doet denken aan de persoon van de Heer Jezus en in het bijzonder aan zijn liefde. Zijn liefde hebben wij gezongen, wankelt niet, vers 37. We hebben gezongen van zijn liefde die niet wankelt en van zijn onvermoeide liefde die de ziel vrede toebrengt. Is het niet heerlijk om voorschriften van God te krijgen voor onze gemeenschappelijke reis in de woestijn en meteen al gewezen te worden in het eerste vers op de banier, op de persoon van de Heer Jezus. Hoe er even is gezegd, je komt de Heer Jezus tegen op elke bladzijde van de Bijbel en het kan ook niet anders. God kan niet zwijgen over zijn Zoon. Je vindt soms teksten in de Bijbel waarvan je bij het eerste moment van lezen, denk, wat heeft dat nou te maken met het voorgaande of het volgende gedeelte? Er schijnt helemaal geen orde in te zitten. Het is net of het er zo tussen gedrukt is. Maar als je erover nadenkt, dan kom je tot ontdekking. Maar het spreekt over de Heer Jezus. Het is een beeld van de geliefde zoon van de Vader. Nou begrijp ik het waarom God dat doet. Ook in het Oude Testament. Hij wil steeds weer opnieuw onze harten raken door zijn woord. Dusdanig raken dat ze weer opnieuw denken aan de Heer Jezus, aan zijn liefde. En het werk wat zijn liefde, een grote zware werk, zoals het zingen, wat zijn liefde heeft volbracht op het kruis van Golgotha. Ten tweede, naar de tekenen van het huis onder de vaderen. Ik wil er niet veel over zeggen, maar ik denk dat dat te maken heeft met, als het gaat om de orde, dat dat te maken heeft met het gezag wat uitgeoefend wordt. In een plaatselijke vergadering naar de tekenen. En het derde, van het huis hunner vaderen. We vinden dat ook aan het eind, die drie dingen. Ten eerste naar hun banieren. We hebben gezien dat herinnert ons aan de liefde van de Heer Jezus, aan de kostbaarheid van zijn persoon en werk. Ten tweede, ze trokken ze op en eigenlijk naar zijn geslachten of families of huizen. Ik denk dat dat een beeld is van onze onderlinge band in een plaatselijke vergadering, waar we te maken hebben met orde, met gezag. Want nummer 2 is immers een hoofdstuk dat gaat over orde, over legering, over volgorde, indeling, gezag. En ten derde, naar het huis van hun vaderen. Ik denk dat we dat in verbinding kunnen brengen met die bekende tekst, 1 Thessalonicenzen 5, waar gesproken over wordt over hen die voorgaan, we moeten beschouwen als voorgangers en aan wie wij geroepen zijn om hen onderdanig te zijn. Degene die onder u werken, degene die onder u arbeiden, zo worden ze omschreven. Maar daar wil ik verder niet zo eigenlijk iets over zeggen. Het gaat mij vooral om het feit dat ieder zich legert onder zijn banier. Elke stam onder hun banier. Persoonlijk of gemeenschappelijk. Persoon van de Heer Jezus voor de aandacht. En dan rondom de tender samenkomst. Persoonlijk of gemeenschappelijk. Een reis door de woestijn. Altijd in verbinding in onze gedachten. Met de plaats waar hij rust heeft gevonden. En waar hij ook op een bijzondere wijze van die rust geniet. Samen met ons als we tot zijn naam samenkomen. We weten dat de Heer Jezus maar één plaats hier op aarde heeft waar hij van zo'n rust kan genieten. En dat is daar waar tot zijn naam wordt samengekomen. Hij heeft op aarde hier verder alleen maar verwerping wat de wereld betreft. En nu wat die orde betreft. Van degenen die mogen en moeten geroepen zijn om te wandelen in de woestijn. We hebben niet alles gelezen. Ik moest ook bijzonder denken aan de eerste 9 versen. Waar het gaat over de stam van Juda en 2 andere stammen die zich bij hem moesten voegen. Issachar en Zebulon. En de derde groep die we vinden na vers 17, waar de tender samenkomst weer wordt voorgesteld als het middelpunt. Vanaf vers 18, waar we de banier vinden van Efraim en de 2 stammen, Manasse en Benjamin, die zich bij hem moesten voegen. We vinden hier een volgorde, een orde. En in de beschrijving van deze volgorde vinden we heel veel gedachten die ons enerzijds bemoedigen, die ons herinneren aan vele zegeningen die we ontvangen hebben in de Heer Jezus en die ons op een bijzondere wijze herinneren aan ook onze verbinding met God de Vader, vooral in de betekenis van de namen van de leiders hier. En tegelijkertijd voorschriften die zo belangrijk voor ons zijn om op een ordelijke manier gemeenschappelijk in deze woestijn te kunnen wandelen. Want zonder die orde zal er ook geen rust zijn en geen vrede zijn. Rust en vrede zijn immers begrippen die nauw met elkaar zijn verbonden. En onze God is geen God van wanorde, maar een God van vrede. Ik ben zo blij dat daar staat in 1 Korinthe 14 dat God geen God is van wanorde, maar van vrede. Er staat niet, God is een God, geen God van wanorde, maar van orde. Maar van vrede. Als er alleen bestond, God is een God van orde, dan zouden wij geneigd zijn om de dingen uiterlijk keurig te regelen. En iedereen denkt dat het netjes loopt, terwijl innerlijk er vrede ontbreekt. Zij persoonlijk, het zij in onze onderlinge betrekkingen. Terwijl de God van de vrede een uitdrukking is die veel rijker is, veel verder gaat dan een God van orde. De uitdrukking God van de vrede houdt orde in. Waar God vrede bewerkt, zal orde onmiddellijk daarvan een gevolg zijn. Orde vloeit uit vrede voort. En als wij de voorschriften die God geeft in verbinding met de orde opvolgen, in praktijk brengen, in persoonlijk, maar ook bijzonder in onze gemeenschappelijke wandel in de woestijn met de bede. O Heer, geef toch dit ene ons, dat wij steeds wandelen aan uw zij. Dan zullen we alleen maar zegen ontvangen, ook in onze gemeenschappelijke wandel. Wat meteen opvalt, denk ik, dat zal ons allemaal wel opgevallen zijn bij het lezen van hoofdstuk 2, is dat God een hele bijzondere volgorde heeft als hij de stammen noemt van Israël. Als hij gaat voorschrijven hoe ze moeten optrekken in de woestijn. Als hij gaat voorschrijven hoe ze moeten wandelen, samen moeten wandelen. Wij zouden, als wij dat moesten uitdenken, dan zouden wij begonnen zijn met Ruben, denk ik. De oudste. Zo de oudste, begin je met de oudste. En dan Simeon, de tweede. En dan Levi, de derde. En dan Juda. En zo zouden we de chronologische volgorde, wat betreft de geboortedata, gevolgd zijn om aan te geven welke stam het eerst moest optrekken. Maar God doet dat niet. Deze God die een God is van vrede, die geen God is van wanorde, die heeft een heel andere orde. Die begint met Juda. De vierde stam. Ik bedoel daarmee de vierde in volgorde van geboorte. Van de zonen van Jacob. En hij verbindt met Juda, verbindt hij Issachar, die zijn negende zoon was, en Zebulon die zijn tiende zoon was, allemaal zonen van Lea. De vierde, de negende en de tiende bij elkaar. Kunt u daar een logische volgorde in ontdekken? En dan geldt het eigenlijk ook voor de tweede groep van Ruben, maar ook voor de derde, waar wij gelezen hebben van Efrem, die de elfde, Efrem en dan Manasse, die de zonen waren van Jozef, en dan als laatste, bij hen worden dan genoemd, bij deze twee wordt gevoegd, de stam van Benjamin, de laatste zoon. En bij de vierde, als u daar ziet welke stammen daar bij elkaar gevoegd worden, dan zult u ook zien dat die volgorde helemaal niet naar geboorte is, nog wat betreft de datum van de geboortedatum, nog wat betreft de moeder die ze hadden. Bijvoorbeeld in de groep van Dan, vanaf vers 25, vindt u zonen van Bilha en Silpa door elkaar. Dan is de vierde zoon van Bilha geboren. Azer is de achtste zoon van Silpa geboren. En Naphtali is de zesde zoon, weer van Bilha geboren. Dus je zou zeggen, maar dat is een wanorde. Dat is een door een ander. Wat zit daar voor volgorde in? Waarom doet God dat zo? Nou, het is goed omdat we ons zulke vragen stellen. Want als er één tijd is waarin wij verlost moeten worden van eigen gedachten, van van menselijke logica, dan is het wel in onze tijd. We moeten helemaal loskomen van de manier waarop wij denken dat er dingen moeten gaan, en moeten trachten erachter zien te komen wat Gods dat is belangrijk wanneer we die wens willen vervullen die er in ons hart is, namelijk dat we persoonlijk en gemeenschappelijk onze reis in de woestijn willen wandelen aan zijn zij. En dan letten op de volgorde. De eerste is Juda. En bij hem worden gevoegd Issachar en Zebulon. En je zou de vraag kunnen stellen, waarom begint hij nu met Juda? Er zijn natuurlijk meerdere redenen voor. Juda had een bijzondere plaats in de raadsbesluiten van God, de Heer Jezus, die uit Juda is voortgekomen. Maar daar wil ik eigenlijk niet zozeer de nadruk op leggen, op wat er al in het hart van God was. Het gaat mij meer om andere redenen die we ook in de schrift vinden. En Een van de eerste waaraan ik denk is een hele praktische. Juda was degene die het voorstel had gedaan om Jozef te verkopen. Om de door de vader geliefde zoon kwijt te raken. Met hem af te rekenen. Die uitdrukking hebben we in het gebed gebruikt. Juda was een van degenen die bij de opening van de put zat brood te eten. Ze hoorden dat geschreeuw aan. Dat zeggen ze later immers in Genesis. We hebben het schreeuwen, ik zeg het even mijn eigen woorden. We hebben het schreeuwen van zijn benauwdheid gehoord. We hebben ons daar niets van aangetrokken. Juda was een van diegenen. Maar Juda was ook degene die uiteindelijk zijn broers leidde in de weg van terugkeer en belijdenis. Juda was degene die zijn broers terugbracht om weer in gemeenschap te komen met Jozef. Om schuld te belijden. En de naam Juda betekent ook lofprijzing. En nadat Juda zo verschrikkelijk heeft gehandeld, maar dat beleden heeft, en er is weer herstel, is Juda in staat ook om tot lofprijzing te komen. En als u nagaat wat de stam van Juda zo al heeft gedaan in het Oude Testament, dan zal het u opvallen dat aan de ene kant Juda de lofprijzing verwaarloosd heeft. Zij waren bijvoorbeeld degenen die Samson wilde overleveren aan de Filistijnen. Het waren de bewoners. Moet ik even kijken hoe die plaats heet. De bewoners van Kehila, leden van de stam van Juda, die bereid waren om David over te leveren aan Saul, nadat ze door David gered waren. Aan de ene kant vind je dus dat bij Juda er weinig reden was tot lofprijzing, juist tegenovergestelde. Aan de andere kant vind je ook juist bij Juda inspanningen om de lofprijzing weer mogelijk te maken. En we hebben tijdens de conferentie toch in het bijzonder mogen denken aan de grote koning van die voortkwam uit het huis van Juda, David, die zich in rust gunde om een plaats te vinden van rust. Het is Juda geweest die uiteindelijk bijgedragen heeft, maar ook gehandhaafd heeft de plaats van de tempel in Jeruzalem. Zijn vooral de koningen van Juda geweest. Niet allen, ook velen hebben gefaald. Maar het zijn juist de koningen van Juda geweest die elke keer weer de eredienst, de lofprijzing in de tempel hersteld hebben. En dat is voor ons ook een groot voorbeeld. Dat, en ook ik denk een belangrijke gedachte. Dit is het boek van de woestijnreis. En dan zou je zeggen, als je gaat bezighouden met de woestijnreis, dan gaan je gedachten toch het eerste uit naar gebrek aan water. Gebrek aan voedsel. De hitte. Strijd. Want Numeri is het boek van strijd, van moeite, van lijden. Maar de gedachten van God zijn anders. God weet wel dat dat nog komt in de rest van het boek Numeri. Maar om het volk daartoe toe te bereiden, en ook ons, vinden we in hoofdstuk 2, waar de orde van de stammen rondom de legerplaats aan de orde is, vinden we dat onze gedachten het eerst gericht worden op de Heer Jezus, de banier. Op de plaats van zijn rust, de tent der samenkomst. En verder op lofprijzing. Juda is de eerste. Het boek Numeri is het boek van de wandel. Het boek Numeri is ook het boek van de dienst. De dienst van de levieten, die daarin beschreven wordt. En de dienst van de levieten herinnert ons toch aan de dienst die wij vandaag als christenen mogen doen. Maar het boek Numeri maakt duidelijk dat voordat God voorschriften gaat geven over de dienst, voordat God ons zal laten zien hoe we hem mogen dienen, hoe we voor hem in de woestijn een getuigenis mogen zijn, dan willen we ons eerst doen begrijpen, als ik straks jullie stuur in de woestijn, als jullie straks op weg gaan, dan moet Juda voorop. Daar staat in vers 9 aan het eind. Zij zullen vooraan optrekken. Juda en Issachar en Zebulon die bij hem waren gevoegd. Die moeten voorop. De lofprijzing voorop. Dat is het eerste waar het hart van God, waar het hart van de Vader naar uitgaat. Naar lofprijzing, naar aanbidding. Denk maar aan de kleine Samuel. Wat heeft hij niet de Heere mogen dienen? Maar het eerste wat hij deed aan het eind van hoofdstuk 1 van het eerste boek van Samuel is dat hij neerknielde in de tabernakel. We vinden hem daar als een aanbidder. We vinden dat de kleine jongen daar aanbad. En daarna de dienst. En zo vinden we dat vele malen in de schrift dat dat de volgorde is. Onverbrekelijk met elkaar verbonden. Je kunt het niet scheiden, maar wel onderscheiden. Eerst de lofprijzing en dan de dienst. Dan de wandel, persoonlijk of gemeenschappelijk. En mogen de Heer ons helpen dat onze harten altijd dusdanig toebereid kunnen worden door het woord van God en door de werken van de Heilige Geest, dat we altijd wel een lofzang hebben in onze harten. En dat is niet altijd zo. Bij mij niet, ik denk bij u ook niet. En dat is ook altijd niet makkelijk. Er zijn zoveel beproevingen en zorgen, tegenslagen, persoonlijk of gemeenschappelijk. Val niet mee. Maar dan zegt God, laat jullie maar voorop gaan. Ik denk aan die geschiedenis van een van de koningen. Was in die Jozefat. Die de strijd aanging met de vijand. En hij liet de zangers voorop gaan. Ze zongen een loflied. En het zingen van het loflied was voldoende om de vijand te overwinnen. De koning had ook een geweldig bewapend leger. Met harnassen en lansen en helmen en spieren. Maar die gingen niet voorop. De vakmannen gingen niet voorop. Maar de zangers. Met trompetten. Nou, daar kun je moeilijk mee vechten. Je zult maar met een trompet in je hand. Met een muziekinstrument staan. Ten opzichte van een zwaar bewapende soldaat. Met een zwaard. Iemand die geoefend is in de strijd. Dan voel je je wel zwak. Maar juist dan kan God die lofprijzing die er in de harten is gebruiken, zoals ook bij deze koning, om de vijand te doen terugtrekken. We hebben van die vijand gezongen in onze liederen. We hebben gezongen van een harde strijd. Maar juist daar geeft de Heer uitkomst. Daar geeft de Heer in alle nood, geeft de Heer uitkomst. Maar laten we dan wel beginnen met ons in herinnering te brengen dat we geroepen zijn tot lofprijzing. En we hebben zoveel redenen tot lofprijzing. We vinden dat in de namen van de leiders van deze drie stammen die het eerst worden genoemd. De eerste is Nahesson, de zoon van Abinadab, die de leider is van de stam van Juda. En Nahesson betekent min of meer waarzegger, voorzegger. En Abinadab betekent volk van een edelmoedige gever. Prachtige namen. Wij zijn waarzeggers. In heel veel Afrikaanse landen heb je ook waarzeggers. Maar daar moet je natuurlijk niet geloven. Die liggen hier maar wat voor. Dat zijn waarzeggers in de dienst van Satan. Denk maar aan de waarzegster van Endor. En God spreekt zijn verschrikkelijk oordeel uit over die waarzeggers en waarzegsters. Ze moesten uitgeroeid worden. Wij zijn ware Nahessons. Ware waarzeggers. Wat is een waarzegger? Dat is iemand die een blik heeft in de toekomst. Die iets kan zeggen over wat gaat gebeuren. De dienstknechten van Satan liegen en bedriegen. En brengen alleen maar ongeluk. Maar wij zijn waarzeggers in de ware zin van het woord. We hebben het woord van God. En wat hebben wij niet veel informatie over de toekomst. Wij zijn geestelijke waarzeggers in dit opzicht dat wij weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ten aanzien van de gemeente. Wij weten, we hebben eraan gedacht, waar we straks zullen zijn en bij wie we zullen zijn. Maar ook ten aanzien van Israël en de volken hebben we de profetieën in het woord van God. We weten door het woord van God wat er straks met Israël gaat gebeuren, wat er met de volken gaat gebeuren. We hebben informatie over het duizendjarig rijk en ga zo maar door. Oh, het kan zijn dat er in bepaald detail de ene broeder iets andere uitleg heeft als de andere, wat de profetie betreft bedoel ik. Maar in het algemeen, de algemene lijnen, mogen wij ons één maken in deze heerlijke vaststelling dat wij weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. God heeft ons dat bekendgemaakt. Zoals hij dat in Abraham kon doen, heeft hij dat in het Nieuwe Testament door Paulus, bijzonder door dienst van Paulus, ook aan ons gedaan. En aan wie heeft hij dat gedaan? Aan de gemeente, die hier beschreven wordt in de naam van Abinadab. Volk van een edelmoedige gever. Broeders en zusters, wij behoren tot het volk wat een reis moet maken door de woestijn. Ik meen dat ook tijdens de conferentie gezegd is, dat wij na onze bekering niet onmiddellijk de hemel ingehaald worden. God laat ons nog hier op aarde. We moeten nog door de woestijn reizen. Waarom? Omdat wij alleen hier op aarde gelegenheid hebben hem als het ware een rustplaats te bereiden. Alleen hier op aarde, in de omstandigheden van de woestijn, kunnen wij hem loven en prijzen. En tegelijkertijd, wat onze praktische wandel betreft, persoonlijk en gemeenschappelijk hem volgen. En zijn voorschriften opvolgen in deze wandel. Dat kan alleen maar hier beneden op aarde. En zo bevinden wij ons hier in de wereld, zoals de Heer Jezus het gezegd heeft. Nog wel in de wereld, maar niet van de wereld. En we zijn een verlost volk en we worden hier omschreven als een volk van een edelmoedige gever. Wat een prachtige omschrijving van onze God en Vader. Niet meer zo'n gever, maar een edelmoedige gever. Iemand die geeft in overvloed. Die ons de Heer Jezus heeft gegeven, de Heilige Geest heeft gegeven. Het geschreven woord van God heeft gegeven. Die ons elke dag overvloedig zegent en wil zegenen, als wij er maar voor openstaan. Ook in de woestijnreis. Israël stelde de vraag, kan God een tafel oprichten in de woestijn? God kan het. Ik hoop dat u die ervaring hebt in uw leven. God kan een tafel oprichten in de woestijn. God kan alles geven wat we nodig hebben in de woestijn. Kan al onze geestelijke behoeften voorzien. Bij verdriet, bij zorg, bij tegenslag, teleurstelling, moeite. In jezelf. Misschien in broeders en zusters. Misschien zelfs in de Heer Jezus. Zodat u, Heer Jezus, voert mijn baan. Ik ga getroost. Is dat altijd zo? Of zijn we soms teleurgesteld in hem? Laten we niet vergeten dat we het volk zijn van een edelmoedige gever. En hij die zijn zoon heeft gegeven, heeft ons met hem ook alles geschonken. En dan vinden we dat nevens hem zich zal legeren de stam van Issachar, van wie de leider Nathanael heet. En deze naam betekent gave van God. En dan Zebulon, diens naam woning betekent. En de leider van Zebulon in vers 7 is Eliab. God is vader. Kijk, nu gaan we begrijpen waarom God deze stammen bij elkaar brengt. Deze stammen die leiders hebben, geestelijke leiders, van wie de namen herinneren aan de grootheid van God. Aan de grootheid van de gave van zijn zoon. Om zo dat volk te leiden door de woestijn. Om herinnerd te worden aan wie God is voor zijn volk en aan wie de Heer Jezus is voor dat volk. God heeft daar leiders verwekt die van deze drie stammen de leiders konden zijn. Nahesson en Nathanael en Eliab. Nahesson hebben we gezien die ons eraan herinnert dat we alles mogen weten als we maar ijverig het woord van God bestuderen. Over wat de heerlijke toekomst betreft. We zijn er zeker van. De waarzeggers van de wereld, de waarzeggers die in dienst zijn van demonische machten, die weten het helemaal niet zeker. Ze weten zelf dat ze het niet zeker weten. Het gaat alleen maar om geld, het gaat alleen maar om macht over de zielen van de mensen. Zoals de koning van Sodom heeft gezegd, geef mij de mensen. Maar wij zijn waarzeggers die volledig overtuigd zijn van de toekomst die God ons zo heerlijk voorschrijft in zijn woord. En we zijn in gemeenschap, in onverbrekelijke relatie, verbinding, betrekking staan we tot die God die geeft. Nathanael, gave van God. En ook tot de God die vader is. En een God die te midden van het volk wat reist. En te midden van het volk wat momenten heeft dat het rust. Daar woont. Waar aan de naam Zebulon, wat woning betekent, ons herinnert. En dan nog iets over vers 17. We hebben daar al iets over gezegd. De tent der samenkomst die zal optrekken in het midden van de legers. Dat hangt samen met de dienst van de levieten, waar we het nu niet over zullen hebben. Maar dan een iegelijk aan zijn plaats naar hun banieren. Over is het belangrijk dat onze plaats kennen. Onze plaats persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk, te midden van het volk van God. En dat we die plaats ook innemen. Hoe weet ik waar mijn plaats is als gelovige? Hoe weet ik waar mijn plaats is als gelovige? Hoe kan ik het beste antwoord vinden op deze vraag? O Heer, geef toch dit ene mij, dat ik steeds wandel aan u zij. O Heer, geef toch dit ene aan ons, dat wij steeds gemeenschappelijk wandelen aan uw zij. Hoe vinden we het beste het antwoord op die vraag? Ik denk dat het einde van vers 17 dat antwoord op geeft. En eigenlijk aan zijn plaats. En dan weet je die plaats. Naar hun banieren. En nu komen we terecht bij de persoon van de Heer Jezus. Opnieuw denken we aan zijn liefde. Waarvan de banier zo duidelijk spreekt in het woord van God. Maar dan vinden we vanaf vers 18 en de versen die erop volgen. Andere stammen bij elkaar. Efraim, Manasse, de twee zonen van Jozef. En Benjamin, de broer van Jozef. Kijk, en daar zouden wij zeggen, zouden u en ik zeggen. Dat is logisch. Dat kan ik nou heel goed begrijpen. Dat is een beslissing van God waar ik helemaal achter kan staan. Zonen van dezelfde vader. Broers. En dan hun oom. Benjamin. Familie van elkaar. Ja, die moet je natuurlijk bij elkaar zetten. Dat zal beslist goed gaan. Als je Juda bij elkaar zet, met Issachar en Zebulon, die wel dezelfde moeder hadden, maar in verder opzicht geen verbinding, en een hele onlogische volgorde wat de geboorte betreft, dan zouden wij zo onze vragen hebben. Maar we hebben gezien, God doet het heus wel zoals het moet. En als wij dat proberen te begrijpen, en als we ons ernaar voegen, als we ons erin gaan verheugen in zijn goddelijke logica, dan vangen we alleen meer rust, meer vrede. En nogmaals, wij zouden bij vers 18 tot en met vers 20, 21 zouden wij zeggen, ja, hier heb ik wel begrip voor, ja. En toch blijkt juist dat wanneer we verderop in de schrift kijken wat er met deze stammen is gebeurd, dat wij zo, wat ons zo logisch toelijkt, waarvan wij misschien gedacht hebben, hier heeft God het toch wel goed gedaan, dat het juist niet goed gegaan is. Niet omdat God het niet goed gedaan heeft, maar omdat deze stammen niet bleven bij hun banieren. Omdat deze stammen niet hun verbinding met God onderhielden. De plaats verlieten die God hen naartoe bedeelt. En daardoor, zowel ten opzichte van God, als onderling, in grote problemen kwamen. Ik zou nog hierop willen wijzen, dat deze drie stammen vanaf vers 18 gelegerd worden in het ten westen van de tabernakel. Terwijl de eerste drie zich oostwaarts moeten legeren. En daar vinden we een andere reden, daar wil ik nog even op terugkomen. Daar vinden we een andere reden waarom God aan het begin met Juda begint. En ook duidelijk maakt dat Juda en de twee anderen zich oostwaarts moeten legeren. Daarmee wil God opnieuw ons laten zien hoe groot hij is in zijn liefde via de Heer Jezus. Het oosten is in de schrift de richting waarin de zon daar is gevlucht. Kain, die is gaan wonen ten oosten van Eden. En zo vinden we in meerdere plaatsen dat het oosten de richting is waar de rebellerende zondaar is gevlucht. De zondaar die God de rug heeft toegekeerd. En wat doet God wanneer hij de tabernakel bouwt? Die grote ingang. Met al die schitterende kleuren. Die wordt gericht naar het oosten. En het is alsof God zegt, kom maar. Kom maar, zondaar. Het is alsof de Heer Jezus horen zeggen, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. Als je doorgaat, niet alleen bij die opening blijft staan, maar via het koperen brandofferaltaar, via het waspad, doorgaat. We hebben immers als gelovigen vrijmoedigheid om in te gaan tot in het heiligdom. De plaats waar God woont, waar hij rust vindt. Zo vinden we ook hier dat aan het begin die richting wordt benadrukt, de richting van het oosten. En het is voor ons zo belangrijk dat wij ook onze plaats elke keer weten te vinden. Ik denk even aan Abraham, omdat het hier gaat om het oosten, bij de eerste drie stammen. En om het westen, bij de derde drie stammen. En Abraham, die had zijn tent opgericht tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. En hij wist die plek goed te kiezen. Want Ai is een stad die ons herinnert aan verval, aan ongehoorzaamheid. Aan een ontbreken van vragen naar de wil van God. En dan kan het niet goed gaan in de woestijnwandel. Maar als je vergeet vragen te stellen en je kiest een eigen richting, gaat het fout. Dan kan de Heer Jezus helaas niet ons laten zien hoe we aan zijn zij kunnen wandelen. Maar Abraham had een tent, hij was een pelgrim, hij was een echte woestijnreiziger. En hij had Ai in het oosten, hij hield dat van zich aan die kant. En Bethel, wat betekent huis van God, had hij aan de goede kant, aan de westelijke kant. En daar waren ook Ephraim gelegerd en Manasse en Benjamin. Ephraim heeft een prachtige naam, dubbele vrucht. Dat mag God ook van ons verwachten, dubbele vrucht. Denk maar aan Johannes 15, God verwacht van ons vrucht, veel vrucht, meer vrucht. En Manasse, zijn broer, die herinnert aan het feit dat God Jozef niet was vergeten. Jozef dacht dat hij vergeten was, misschien. Maar God heeft hem niet vergeten. En Jozef kon, en dat is denk ik nog veel meer de betekenis, Jozef kon zijn lijden vergeten. Jozef kon vergeten wat hem allemaal overkomen was. Jozef kon nu de plaats van heerlijkheid innemen. We hebben gedacht aan de Heer Jezus als de man van smarten. En wat zijn wij blij dat dat achter hem ligt. Dat we nu ons oog richten op hem die met eer en heerlijkheid gekroond zit aan Gods rechterhand. Het leed is geleden. Het werk is volbracht. En God heeft hem beloond. De leider van de stam van Ephraim heet Elisama. God heeft gehoord. Betekent deze naam. En de leider van de stam van Manasse, de vorst, heet Gamaliel. En dat is, God is een beloner. En zo heeft God ook de stem van de Heer Jezus gehoord. Toen hij het uitriep op het kruis van Golgotha. Hij heeft uiteindelijk, nadat God hem 3 uur moest verlaten. We hebben gedacht in die verschrikkelijke 3 uren van het kruis van Golgotha. Heeft God hem uiteindelijk toch geantwoord. Psalm 22, Psalm 18 en andere psalmen. Elke keer als je in de psalmen het woord antwoord vindt of antwoorden. In verbinding met de persoon van de Heer Jezus. Dat betekent dat het God hem, nadat hij het werk volbracht heeft op het kruis van Golgotha, uit de dood heeft doen opstaan. Nu deze drie stammen, Ephraim, Manasse en Benjamin, die worden samengeplaatst. En ik herhaal nog eens de gedachte dat wij dat misschien goed zouden kunnen begrijpen. Dat wij misschien zouden zeggen, dat is logisch, die horen bij elkaar. Die zullen zich ook best samen gedragen. Die zullen ook heel goed samen wel de gemeenschappelijke weg kunnen gaan. Die zijn zo nauw met elkaar verbonden in hun familieverband. Die zullen wel samen wandelen aan de zij van de Heer. Die zullen wel antwoord krijgen, heel duidelijk antwoord krijgen, positief antwoord op hun gebed. Geef toch het ene mij dat ik steeds wandel aan uw zij. Zouden ze ook gekregen hebben. God had ze ook op de goede plaats gesteld. God wilde ook dat deze broeders naar het vlees, maar ook broeders in dit opzicht, dat ze leden waren van hetzelfde volk. God wil ook dat broeders samenwonen, dat ze samen wandelen, dat ze samen de weg gaan. Psalm 133, waar de uitdrukking gebracht wordt over eendrachtig samen samenwonen. Eendrachtig samenwonen. Niet alleen samenwonen, zoals het staat in de Statenvertaling en ook in de Nieuwe Vertaling, maar eendrachtig samenwonen, de Darby-vertaling. Eendrachtig samenwonen. Je kunt namelijk samenwonen zonder eendrachtig te zijn. We hadden een keer een bijbelstudie over de gemeente. Toen werd ook Psalm 133 werd geciteerd. En een van de broeders vroeg, wat betekent dat nou? Dat daar staat in Psalm 133, eendrachtig samenwonen. Hij stelde de vraag dan in het Frans. Dat is de Franse uitdrukking. Maar het komt overeen met eendrachtig, verenigd, verenigd samenwonen. En toen hebben we die vraag eigenlijk het beste kunnen beantwoorden met de vertaling in de zogenaamde Bulu-taal, die in Cameroen gesproken wordt. Want daar wordt deze tekst vertaald met degenen die samenwonen op één plaats en één van hart. Op één plaats en één van hart. Dat is een goede vertaling. Dat geeft heel duidelijk weer wat de Franse taal, die misschien wat moeilijk was voor ze, weergeeft. En dat is ook Gods bedoeling geweest voor deze drie stammen. Ze hadden zoveel redenen om gemeenschappelijk de weg te gaan. Vanwege het feit, ten eerste, dat God ze bij elkaar geplaatst heeft. Vanwege de plaats die ze ook gekregen hebben, te midden van de stammen van Israël, bijzonder Manasse en Efraim, die belangrijke plaats hebben gekregen, zeker ook Efraim. Maar ik denk aan een tekst uit teksten uit Jesaja, waar deze stammen genoemd worden. Jesaja 9, waar we lezen in vers 19. Zo hij ter rechterhand snijdt, zal hij toch hongeren. En zo hij ter linkerhand eet, zal hij toch niet verzadigd worden. En eigenlijk zal het vlees van zijn arm eten. Manasse Efraim en Efraim Manasse. En ze zullen tezamen tegen Juda zijn. Wat een tegenstelling met de gedachte van God. God die Efraim en Manasse samen geplaatst had. Met Benjamin. Benjamin die op zijn beurt weer zo nauw verbonden was met de stam van Juda. Het koninkrijk van de twee stam bestond immers uit Juda en Benjamin. En de andere stammen onder leiding van Efraim voornamelijk, vormden het tienstammenrijk. En hier vinden we een beschrijving van wat er plaatsvindt, enerzijds onder de tienstammen. Als je 2 Koningen 15 leest, dan schrik je, dan kun je huilen. 2 Koningen 15 is een verschrikkelijk hoofdstuk. Daar vind je elke keer weer, en hij sloeg hem dood. En hij bracht hem ter dood. En de stad werd uitgemoord. Ik geloof wel 5-6 keer dat je aan het eind van het bestaan van het tienstammenrijk, je die uitdrukkingen vindt. Dat vinden we ook hier. Zo hij ter rechterhand snijdt, zal hij toch hongeren. Zo hij ter linkerhand eet, zal hij toch niet verzadigd worden. En hier eigenlijk zal het vlees van zijn arm eten. Wij zouden dat vandaag broedermoord noemen. Ze moorden elkaar uit. Niet dat u dat moet gaan lezen in die 2 Koningen 15. Maar als u eens, en het hoofdstuk is ook wel bekend voor de meesten van ons. Maar het is een naar hoofdstuk en toch ook zo nodig, een waarschuwend hoofdstuk, om te laten zien hoe erg de toestand kan worden van de gemeenschappelijke wandel van het volk van God, als niet meer de plaats gehouden wordt bij de banier. We hebben gezien, het was de Heer Jezus en zijn liefde. Dan gaat het fout. Dan gaan de drie die op één plaats gesteld zijn, en ieder bij zijn banier, die gaan zich tegen elkaar keren. Manasse tegen Efraim en Efraim tegen Manasse. Broeders tegen broeders. En als ze op een gegeven moment samen dan misschien toch vrede hebben gesloten. Als ze het een keertje met elkaar hebben kunnen vinden. Dan maar tegen Juda. Denk maar aan Herodes en Pilatus. Altijd ruzie. En zo gauw de Heer Jezus op het toneel verscheen. Dan maar samen tegen de Heer Jezus. En die mogen ons helpen. Dat we bij de overdenking van zo'n gedeelte nog meer bidden. Heer, geef toch dit ene ons, dat wij steeds gemeenschappelijk wandelen aan uw zij in onze woestijnreis. misschien ten eerste het gebed zoals we het ook gezongen hebben. O Heer, geef toch dit ene mij dat ik steeds wandel aan uw zij, persoonlijk. Maar daar kan het niet bij blijven. De wandel is niet persoonlijk, alleen. De wandel is ook gemeenschappelijk. Er is niet een persoon die in Numeri de woestijnreis doet. Het is een volk, een heel volk, waarbij de een rekening moet houden met de ander. Waarbij de ene stam moet rekening houden met de ander. Waar ze geroepen worden om samen op te trekken. Maar, en eigenlijk, wij zijn bij hun banier. En eigenlijk, rondom de tent de samenkomst. Hebben we gezien wat dat betekent. Voor ons staat er elke keer centraal, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk, de persoon van de Heer Jezus, de plaats waar Hij kan rusten, en de voorschriften die we in Numeri gevonden hebben, de volgorde die God daarin geeft, als Hij aangeeft welke stam het eerst moet gaan, of welke groep van stammen het eerst moet gaan, en de stam die daarop volgen. En ik wil nog een keer eraan herinneren, dat als het gaat om de eerste drie stammen, dat het dan zo opvalt, dat in verbinding met de eerste drie stammen, daar waar het gaat om aanwijzingen te geven voor de gemeenschappelijke woestijnreis, dat God dan de gedachte bepaalt bij enkele punten die ik wil herhalen, die we met elkaar overdacht hebben. Namelijk, eerste stammen die gelegen zijn naar het oosten. Zondaar, kom. Wie kent hier nog niet de Heer Jezus? De Heer Jezus zegt, zondaar, kom. Kom maar uit het oosten. Je bent net als Kaïn. Je bent weggelopen. Je vindt dat je geen Kaïn bent. Je vindt dat je opgegroeid bent in een christelijk gezin. Als je mij niet kent, als persoonlijke heiland, ben je nog als Kaïn. Woon je nog in het oosten. Maar kom. Die tent van de tabernakel, of de deur, was enorm breed. Kom maar. En dan wil hij van jou maken een Juda. Iemand die kan komen tot lofprijzing. Hij wil dat we ons allemaal legeren onder onze banier. Dat we ons in verbinding brengen in ons zielsleven, in ons geestelijk leven, in onze gedachtenleven. Met de persoon en de liefde van de Heer Jezus. Hij wil ons steeds weer in herinnering brengen dat we niet door de woestijn kunnen gaan, persoonlijk, nog gemeenschappelijk. Als we het niet doen vanuit de tent der samenkomst. En we hebben gezien dat bij deze drie stammen aan het begin, we door de namen steeds weer herinnerd worden aan de grootheid van de persoon van God, de gever. En aan de grootheid van de persoon van de Heer Jezus, die door God gegeven is. Mogen het zo zijn dat onze baan werkelijk voert tot Hem, die de geliefde Zoon van de Vader, die door de Vader gegeven is. O Heer, geef toch dit ene mij. O Heer, geef toch dit ene ons. Dat wij steeds wandelen aan uw zij.
Amen.